Welkom bij de Scaling Up Podcast. De podcast over Scaling Up. Heb jij of werk je bij een snelgroeiend bedrijf? Blijf dan even 20 minuten luisteren. In deze podcast ga ik, Jorine Nelissen, in gesprek met Victor van Velen en Bart van Nol, de experts in Nederland op het gebied van Scaling Up. Waarom deze gasten? Nou, Bart is ondernemer, mede-eigenaar van Scale Up Company en ook Victor is ondernemer en ze zijn allebei Scale Up Coach. Samen hebben ze al meer dan 400 bedrijven begeleid. Met hen duik ik vandaag in de veel voorkomende uitdagingen van scale-ups en de tools die Scaling Up biedt voor ondernemers van groeibedrijven en hun leiderschapsteam. In deze aflevering gaan we het hebben over rolhelderheid in je leiderschapsteam. Waarom is het logisch dat niemand snapt wie wat nou precies doet in je leiderschapsteam? En waarom is dat wel heel belangrijk? Natuurlijk gaan we ook met je kijken naar een oplossing. We hebben daar bijvoorbeeld de V-stoel voor. Wat is dat? Hoe gebruik je het? Victor en Bart lopen je er helemaal doorheen. En we eindigen weer met een samenvatting. Bart, waarom is accountability in je leiderschapsteam eigenlijk zo belangrijk?
Nou, als een organisatie snel ontwikkelt, snel groeit, dan komen er vaak heel snel mensen bij. En dan merk je dat er steeds dat team wat leiding geeft eigenlijk continu verandert. Wij gebruiken daarvoor veel de groeifases. En wat je ziet is dat als een organisatie bijvoorbeeld van 10 naar 80 mensen groeit, er steeds een nieuwe, ja, eigenlijk steeds nieuwe mensen leiding gaan geven aan op inhoud en aan teams. En dat gebeurt vaak zo snel en dat verandert zo snel bij scale-ups dat binnen 1 of 2 jaar de functies compleet anders komen te liggen. Ja. In het begin van een organisatie, als die klein is en is net gestart, dan doen die 1 of 2 of 3 ondernemers alles. Die doen de administratie, de marketing, de operations, de sales, schoonmaak, de inkoop, weet ik veel wat. En naarmate die organisatie groeit, krijg je steeds meer andere mensen die verantwoordelijkheid moeten pakken. Alleen die is vaak nog niet mooi gedefinieerd, vormgegeven en die is niet goed gestructureerd in die organisatie neergezet. Soms wel in het leiderschapsteam bij de een, maar niet bij de ander. Of soms helemaal niet naar de organisatie. En dan gaat iedereen zitten kijken naar wie doet dit nou eigenlijk. Met als groot gevolg dat bijna alle dingen, hè, dus een van die clichés, als het onduidelijk is wie er verantwoordelijk voor is, dan loopt iets in de organisatie heel snel naar een leidinggevende, uiteindelijk naar de eindverantwoordelijke, de ondernemer of de directeur toe. Die loopt helemaal vol met allemaal mensen die langskomen, is gewend om dat met iedereen te bespreken en heeft helemaal geen tijd over om die tent te laten groeien.
En om dat dan aan te pakken, hebben we dus de V-stoel.
Klopt.
Ja, daar is een tool voor. Misschien is dat inderdaad in de die is te downloaden in de show notes onder andere. Die komt ook uit het boek Scaling Up. Misschien daarvoor nog wel even een handige noot als aanvulling bij Bart. In mijn ervaring is het echt zo dat dit is een groeibottleneck nummer 1 bij bijna alle bedrijven die we kozen.
Ja.
Wat er eigenlijk altijd, als ze zeker in vanuit de literatuur zijn er gewoon 5 klassieke groeifases. Als ze van fase 1 naar 2 of van 2 naar 3 gaan, dan is het eigenlijk altijd zo dat ze er op dit moment pas achterkomen dat alle beslissingen worden genomen door 1 persoon. En dus is het een kwestie van delegeren. En dit is de fase waarin je waar eigenlijk gelijk mee moet beginnen van wie doet wat nou. Ik maak vaak de vergelijking. Je begint bij de effies, het is kluitjesvoetbal. Iedereen rent naar voren met 7 man, iedereen rent achter. Ik weet niet of jullie kinderen hebben of
ik voetbal. Ik doe dat nog steeds.
Jij doet het
ik
nog
voetbal
steeds.
Niet.
Nou ja, voor mensen die het spel niet kennen, maar wel eens op een. Dus je moet maar eens gaan kijken bij hoe dat gaat bij de effies. Die rennen van het al achter een doel aan. Dat is ook prima. Hè? Dat is fase 1 van een bedrijf, zou je kunnen zeggen. Gewoon achter die bal, met z'n allen scoren, met z'n allen verdedigen. Kijk maar waar het schip strandt. Maar ga je naar een elftal, dus het team groeit wat en wordt er wat gestructureerder een paar jaar later, dan moet je de rollen verdelen. Dan is er iemand aanvaller, verdediger, keeper. Het wordt heel onhandig als de aanvaller ook verantwoordelijk is voor de doelpunten tegenhouden.
Ja.
En daar gaat deze vergelijking ook om. Daar hebben we die tool voor. Om het heel expliciet te maken. Hebben we gewoon een lijstje gemaakt. Met hey, deze rollen. Wie is er eigenlijk echt CEO? Wie gaat er over de marketing? Wie gaat er over de finance? Wie gaat er over de mensen? Wie gaat er over de operations? Dat is eigenlijk de V-stoel waarmee je eigenlijk die. Nou, eerst maar eens helder maakt. Dat waarschijnlijk alles nog bij 1 persoon ligt. Of heel veel dingen bij 1 persoon. En vervolgens kan je die rollen gaan verdelen. Heel simpel.
Wil een van jullie vertellen over je eerste ervaring met onduidelijkheid in het leiderschapsteam? Want welke problemen krijg je dan? Hè? Jullie vertelden net, alle beslissingen komen bij 1 persoon te liggen. Maar ik kan me voorstellen dat er nog meer problemen bij komen kijken.
Ja, nou, ik heb helaas of gelukkig, ik weet het niet, talloze voorbeelden van onduidelijkheid in de leiderschapsteams waar ik zelf in heb gezeten en die ik heb aangestuurd. Voor mij was een, eigenlijk mijn klassiek is dat ik in mijn eerste bedrijven had ik een vennoot die heel erg sterk, hele goede, sterke, gelukkig ook nog een van mijn beste vrienden, een sterke stratege was, is. En wat ik merkte is dat in het begin deden we gewoon van alles en nog wat. We gingen rennen voor elke bal. En op een gegeven moment moesten we wat dingen verdelen. En ik vind strategie eigenlijk ook wel leuk. En ik denk dat ik ook nog best wel goed in ben. Maar eigenlijk is hij er nog heel veel beter in. En dan op een gegeven moment moet je dus gewoon kiezen van ja, wie gaat er nou echt strategie maken of bepalen. En dat moet je met elkaar goed verdelen. En dan loop je er voor het eerst aan dat je, ja, goh, maar wat wordt dan mijn rol? Of hoe ga ik dat dan doen? En dan kom je voor het eerst dat je denkt in onzekerheid. Of heb ik dan nog wel dezelfde waarde? Ja. En nou, dit is wat mij heeft het een klassieke vorm. En dan gaat het ook over verdeling. En de andere, die ik ook wel leuk vind om te noemen en die aansluit op. Is dat als een organisatie groeit, je steeds minder, steeds specifieker moet werken. Voorbeeld, stel je voor, je bent een senior in het sales team. Senior sales. En wat is jouw rol? Je bent zelf doe je ook dingetjes nog verkopen of misschien proposities maken of dingen ontwikkelen. En je traint of je begeleidt ook een groepje van het sales team. Dat kan je tot een bepaalde hoeveelheid mensen in het team, kan je dat eens combineren. Maar op een gegeven moment zitten er in dat sales team, omdat die organisatie groeit, bijvoorbeeld 8 mensen. En dan ben je van de ene dag op de andere, of nou ja, geleidelijk, maar ben je opeens John de manager geworden. Terwijl je misschien wel in die organisatie het heel leuk vond om sales te doen. En iedereen komt de management vragen, maar er ligt ook nog een target op je bord. En je haalt je target niet en misschien ben je ook wel niet zo'n goede manager. En aan twee kanten gaat het, ja, kortom, je kunt erop verder gaan wat er dan gebeurt in die organisatie. En als dat nooit rechtgezet wordt, dan kan het zomaar zijn dat een van je allerbeste salesmensen of managers weggaat. Of ontevreden is. Of niet lekker functioneert.
En misschien nog wel belangrijker. Hè? Want daar komen we zo meteen op. Dat je, wie is waarvoor verantwoordelijk en hoe meet je dat? Maar waarschijnlijk ga je deze gast ook op de verkeerde dingen laten meten. Dus dan zeg je op een bepaald moment, hey, leuk, je haalt je targets niet meer. En dan gaat hij zeggen tegen, ja, maar ik denk dat ik verantwoordelijk ben voor al die andere mensen hun targets. Hey, dat is een interessant gesprek.
Zo.
En die is vaak nog niet beantwoord. Dus het niet goed neerleggen van verdelen van de taken en de rollen in accountability.
Mooi, ja.
Zorgt voor heel veel frustratie. En dit is ook een
ook bij targets, toch, Fik?
Ja, showstopper in heel veel snel groeiende bedrijven. Die lopen hier vroeg of laat ergens tegenaan en dan ben je eigenlijk altijd te laat.
Ja.
Dus daarom handig om op voorhand, zo'n tool, die heet dus de FACE tool, de Function Accountability Chart. Oftewel in goed Nederlands het overzicht van de rollen en verantwoordelijkheden binnen zo'n leiderschapsteam. Om dat gewoon echt elk jaar weer even goed te verdelen. Wie is voor verantwoordelijk?
Mooi ook dat je zegt, Fik, per jaar. Dus in een snel groeiende organisatie veranderen er de zaken zo erg dat de uitkomsten voor iemand die in de marketing zit, die veranderen gewoon. En als je die niet aanpast, bijvoorbeeld op jaar of vaker, dan gaat dat scheef groeien. En misschien heb je dan op een gegeven moment ook wel niet meer de juiste persoon te pakken voor die rol, et cetera.
Als ik hier aan denk, dan moet ik denken aan toen mijn inmiddels ex-vriend zijn auto in de prak had gereden. Toen heb ik gezegd, joh, neem anders mijn auto. Maar we moesten bij ons in de buurt wel de parkeermeter aanzetten. En we hadden niet afgesproken wiens verantwoordelijkheid het was dat die parkeermeter aanging. Weet je hoeveel euro wij in de maand december aan parkeerboetes hadden?
Mooi voorbeeld. En
750 euro.
Hoppa. Eurotjes. Hey, en wie was er boos op wie? Je was waarschijnlijk allebei boos op elkaar. Nou, teleurgesteld, emotioneel.
Het is niet voor niks uit natuurlijk.
Nee, dat snap ik. Okay.
Ik vind het een enorm leuk voorbeeld. Ja. Wat je ziet is dat als iets niet duidelijk is, dat en heel vaak twee mensen er niet of alle twee wel op rennen. En dat ook op de dossiers of dingen waar het over gaat, het slechter wordt als je met twee mensen die geen heldere rol hebben, hetzelfde gaat doen. Dus kortom, het kost twee keer zoveel tijd en het resultaat is slechter.
En teleurstelling bij elkaar. Hey, misschien moet ik even wat theoretisch kader geven. Is dat goed?
Ja, is goed.
Dus hoe ziet een. We hebben daar dus een. Om die helderheid te krijgen, hebben we dus een tooltje. Heet de FACE tool. En hoe ziet die er nou precies uit?
Ja.
Want dat is wel. Ja, het klinkt echt super simpel. En jouw opmerking van één keer per jaar, misschien moet je het soms zelfs vaker doen. Hè? Dus het tooltje helpt je gewoon om eventjes weer de rollen helder te krijgen. Dus het begint gewoon, joh, er zijn een aantal standaard rollen in een bedrijf. Wie is de algemeen directeur? Wie doet de marketing? Wie doet de R&D? Wie doet de verkoop? Wie doet de bedrijfsvoering? Nou, et cetera.
En Fik, wat ik daar nog graag op wil aanvullen, ja, of toevoegen, is dat alleen al die rollen bepalen en kennen in een organisatie, daar kan je al flink wat tijd aan kwijt. Hoe is de organisatie ingericht?
Ja.
Hè, dus welke rollen hebben we eigenlijk allemaal? Is het op business units, op vestigingen, op regio's, weet ik veel wat.
Zijn we procesgedreven? Zijn we in silo's aan het werk? Ja.
Dus daar begint al echt gewoon al een vraag. Dus dat met een geen heldere organisatie of een organisatie heel snel groeit, kun je alleen al over die vraag, want je komt op een organigram, kun je al een tijdje buigen.
Ja. Maar dit is misschien nog wel pre-fase organogram. Hè? Dus organogram is moet er ook zijn natuurlijk. Maar eigenlijk is deze eerste vraagstelling, jongens, in dit leiderschapsteam, wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de sales, voor de marketing? En dan is de volgende vraag, dus dat is al een hele leuke oefening. Doen we altijd in de programma's die we in de bedrijven die we managen of coachen. En daar zit de regel die erbij hoort, is eigenlijk elke naam mag maar één keer voorkomen.
Oh ja.
Soms twee keer, maar niet.
Afhankelijk van de omvang wel, ja, hoor. Als je nogal met 20, 30 man zit, kan ik me voorstellen dat je er nog wel een paar hebt.
Maar in de praktijk, Bart, ik ben benieuwd hoe het bij jouw klanten zit. In de praktijk, als je dit de eerste keer doet, staat er echt één naam. 6 keer op, of 5 keer, of 4 keer. Maar echt mensen doen dit en opeens wordt het duidelijk hoeveel vertragingen, waar de bottleneck zit.
Ja, of inderdaad dat mensen gewoon een discussie krijgen over wie nou die rol heeft. Of
staan er toch twee namen.
Ja, en wat ik ook heel mooi vind, doen wij samen.
Ja,
we zijn allebei algemeen directeur. All right.
Zeg, maar hoor ik echt vaak. En wat doe je dan?
Ja, dat werkt voor ons echt super. Dat werkt bij ons echt super goed. Kijk dan helemaal snel, want dan zien ze mij kritisch kijken. En dan krijg ik natuurlijk een flinke reeks aan argumenten waarom dat bij hen nou net wel ontzettend goed werkt. Ja. En regelmatig lukt het me om daar toch een ander licht over te doen schijnen.
Ja, en dat is misschien dus even nog even terugpakken op wat is het nou precies. Hè? Dus de oefening is, er mogen geen twee namen staan. Er mogen niet 6 keer dezelfde naam staan. Mag ook niet leeg zijn. Ik bedoel, wie is verantwoordelijk voor de omzet? Ja, er moet wel een naam achter. Anders gaat iedereen elkaar aankijken. Niemand gaat de bal oppakken.
Mm-hmm.
En de tweede vraag die we eraan koppelen is, wat zijn eigenlijk de voorspelbare KPI's voor die rol?
Ja.
En dat is een belangrijke tweede vraag van, hey, welk nummer mogen we je dan ook accountable voor houden? Hey, dan gaan we op een andere aflevering wel een keer in op wat zijn nou voorspelbare KPI's, snelle KPI's, langzame KPI's, heel leuk. Maar 1 of 2 nummers voor deze rol, dat maakt het nog helderder. Nou, als je dan echt topsporter bent, dan heb je nog een derde kolom waarin je zelfs op de P&L ook regels kan toevoegen aan de rol. Dus omzet staat natuurlijk ook op je financiële rapportage, nou, daar mag je ook een naam achter zetten. Zo kan je hem ook verdelen.
Ja, dus je hebt eigenlijk een soort van die omzet. Zo, dat zijn eigenlijk allemaal outcomes. Dat zijn eigenlijk in het einde van het jaar, waar wil je zitten in de omzet, winst, bruto marge. Misschien ook wel aantal klanten of nou, van alles en nog wat. Dus het kan ook P&L zijn, maar ook op breed op een scorebord. En daarvoor heb je eigenlijk die KPI, die eigenlijk meet van hoe doe je het? Hoe gaat jouw stuk? En ik wil nog één ding toch nog even op dat eerste stuk, Vic, aan toevoegen. Ja. Want toch op dat stuk dat je vaak verschillende namen ziet voor één rol. Wat ik zie, wat mensen vaak door elkaar heen halen, is verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Dus ik snap het dat als je met samen een bedrijf begint, dat twee mensen zich even betrokken voelen bij de marketing of bij het product of bij wat dan ook. Maar die betrokkenheid van twee mensen is fantastisch. Alleen de verantwoordelijkheid is dat er één iemand in actie moet komen op het moment dat het dreigt niet te gaan lukken. Of dat getal of dat die verantwoordelijkheid onder druk komt. En daarom wil je hem verdeeld hebben. Dus het gaat niet over betrokkenheid, maar het gaat over accountability vanuit de organisatie. Wie spreek je aan? Wie komt er in actie?
Hey, en als je nou met zo'n groep met mensen zit, hè, je zit er met z'n acht in een kamer, dezelfde naam staat op 6 plekjes. Hoe zorg je nou voor een goede verdeling? Hoe pak je dat aan? Wie wijs je voor wat aan? Wat voor proces heb je daarvoor?
Ja, nou, het proces, het doen aan zich is al echt het halve werk. Want het geeft zoveel duidelijkheid. Ik heb heel veel teams, ik weet niet of jij het herkent, Bart, maar die zien opeens, oh, dit is aan de hand. Tuurlijk, we hebben het niet helder.
Ja.
Dus de vervolggesprekken zijn super effectief. Ja. Dat iemand zegt, hey, dit ga ik delegeren aan een ander. En fijn als jij de accountability wil doen. Of hey, hier ontstaat echt een hiaat in onze organisatie. En eigenlijk voelen we deze al heel lang.
We hebben hier een vacature of een functie openstaan.
Of iemand in het leiderschapsteam nodig die al in de organisatie zit. Die accountable wil zijn voor dit stuk van de organisatie. En dan gaat het rocken. Aanvulling hierop is ook het mooiste wat er daarna gebeurt. Dus het is een proces. Je zal misschien nog een dubbeling hebben en de ambitie om die dubbeling eruit te halen. Mm-hmm. Maar het komt opeens in kaart waar je organisatie nog hiaten heeft, waar mensen dingen dubbel doen. En je gaat die verantwoordelijkheid steeds beter verdelen. Dit mondt ook uit, hopelijk in een dashboard wat je gewoon wekelijks je KPI's kan bespreken als team. Zodat accountability ook geteld en genomen kan worden in je weekly meetings bijvoorbeeld.
Ja. Wat zijn valkuilen waar je voor op moet passen als je zo'n veestool invult?
Nou, eentje die ik veel zie, is dat mensen wel de outcomes of KPI's neerzetten in tekst. Dus zoveel sales of zoveel innovatie of zoveel omzet of klanttevredenheid. Nee, weet ik veel, die KPI's neerzetten, maar ze niet invullen. En met invullen bedoel ik echt cijfers. Dus stel je voor, je hebt een snel groeiend bedrijf. Je hebt een, weet ik veel, een SaaS-club die ontzettend hard aan het groeien is. En die groeit elk jaar 60-70%. Dan zijn de cijfers zo cruciaal om die erbij te zetten. Want je wil eigenlijk iemand de opdracht geven. Niet, je bent verantwoordelijk voor nieuw business. Of voor het groeien van het aantal zeg maar afnemers en een aantal mensen die het SaaS-product bij je koopt of afneemt. Nee, je bent gewoon verantwoordelijk voor 2,7 miljoen euro omzet in dat en dat segment om dat extra binnen te halen. Dat maakt heel veel uit.
Het is maakt ook de verwachtingen helder, hè, onderling. Dus het is echt heel tof dat je ook met elkaar er niet meer... Je wil er misschien wel samen onderdeel van zijn. Je voelt het als jouw club. Maar als je die accountability dan weglegt bij één iemand in het team, dan kan de ander nog steeds input leveren op wat het dan precies is wat je meet.
En ja, en wat het doet volgens mij is dat het je ook duidelijk maakt hoe groot die opdracht is. Dus stel je voor, je komt erachter dat je eigenlijk niet een sterke marketeer hebt. Mm-hmm. En je hebt in die feestool heb je ingevuld wat je precies van iemand verwacht aankomend jaar. Dan is dat eigenlijk het belangrijkste input voor iemand die meehelpt met recruitment. Of misschien doen mensen dat in de lijn zelf. Maar dan is eigenlijk jouw opdracht om iemand te vinden die in staat is om die 2,7 miljoen, om hem even te noemen, te halen. En dat betekent dat als je aan iemand vraagt van, joh, wat heb je eigenlijk eerdere jaar gedaan? En iemand zegt, ik heb daar eens een keer ben ik verantwoordelijk geweest voor het portefeuille van 3 ton of van zoveel dit of zoveel dat. Je meteen snapt of het voor iemand een compleet nieuw verhaal is. Of dat je iemand aanneemt die dit klusje eerder heeft gedaan.
Onze tijd begint alweer een beetje op te raken. Het gaat zo snel.
En we kunnen zo lekker lang over vertellen.
Zo lekker lang lullen.
Dat is misschien, het is soms ook wat technisch, maar we zijn er gewoon in.
Zijn er nog belangrijke uitsmijters?
The race to.
Belangrijke uitsmijters, dingen waarvan je zegt, nou, ik hoop echt dat jullie dit meenemen uit deze aflevering.
Ja, ik wil mijn analogie nog even...
Vertel hem nog eens een keer.
Nee, niet, ik ga hem niet nog een keer vertellen, maar ik ga hem wat extra leven bijzetten. Nee, want wat ik zo cool vind, als ik dat verhaal vertel over kluitjesvoetbal naar iedereen in een rol,
yeah.
Is het daarna ook, kan je nog uitbreiden, want we hebben het net over dat dan die rol ook KPI's krijgt, wat Bart net vertelt, en dat je dat duidelijk moet maken. En dat is eigenlijk ook net het voetbal. Hè? Dus je gaat uiteindelijk, wil je hoog spelen, krijg je misschien wel keeperstraining. Of krijg je wel specifieke verdedigerstraining. Word je beter in je rol als verdediger of als middenvelder of als aanvaller. Daarnaast krijg je ook gewoon meetpunten. Logisch, want je wilt dat je een spits hebt die er wel 16 inschiet per seizoen.
Ja.
En eigenlijk is dat misschien een outcome KPI, om het heel technisch te zien. Maar je wilt dat die 3 keer per helft door de verdediging van de tegenstander breekt, bijvoorbeeld. En dat is gewoon stats. En dat is eigenlijk precies
meten
hetzelfde.
Meten is weten.
Ja, en het leuke is, zo, ik weet voor de mensen die voetbal of hockey of een teamsport hebben gedaan, is ook lekker dat je zegt, oké, ik ga zorgen dat ik beter word in scoren. Maar dan wil ik graag dat jij, want je bent verantwoordelijk voor de tegendoelpunten, dat jij ook de bak dicht houdt achter.
Ja.
En ga daar ook voor trainen. Die afspraak wil ik met je maken. En dan ga je samen winnen. Onwijs krachtig.
En ik wil nog wel een korte tip voor de ondernemer toevoegen. Dus aan iedere ondernemer die nu luistert. Vaak denk je dat dit wel oké zit en dat mensen dit weten. Nou, test dat dan alsjeblieft eens en doe dat Facetool formuliertje bij ons downloaden. Geef dat eens aan verschillende mensen. Vraag aan die mensen om niet met elkaar te overleggen.
Oh ja.
En om dat eens een keertje los van elkaar in te vullen. En weet je, als je jezelf echt wil verwennen, dan doe je dat niet alleen in het leadership team, maar vraag je nog 3-4 mensen door de organisatie heen om daar zijn antwoord op te geven. En kijk dan eens wat mensen echt weten. Tweede ding, wat ook een belangrijk, voor mij is het ook een lijstje waarbij ik kijk steeds van, heb ik nou mijn team goed staan? Dus als ik door die feest toe heen loop en ik kijk naar hoe die posten allemaal bezet zijn, gaan die dan ook veel meer mee naar de toekomst toe? Dus er zijn het ook de mensen die nog volgend jaar en het jaar erop kunnen knallen op datzelfde stuk.
Een transfertje maken.
Vergis je niet, het hele team wat je neerzet is vaak, hè, zeker als je gaat bouwen, is voor volgend jaar. En kijk dus van, joh, hoe vaak ben ik nou door elke rol gewauwd? Heeft iemand me ergens met iets zeggen van, wauw, dit was echt te gek. Hier zijn we naar de volgende stappen aan het maken.
Dankjewel. Nou, ik ga eens even kijken wat ik allemaal heb geleerd. Wat wij allemaal hebben geleerd deze aflevering. Groeien gaat snel. En als je snel groeit, verandert er heel veel. Dus eigenlijk het team wat je nu bij elkaar hebt, dat ziet er over een jaar weer totaal anders uit. En daardoor liggen de functies heel snel weer heel anders. En daarmee ook de verantwoordelijkheden in die functies. We hebben een paar keer de analogie met voetbal gemaakt. In het begin speelde iedereen voor hetzelfde doel. Hè? Eén team, één taak. Maar als je hoger wil spelen, dan moet je daarin gaan verdelen. En Van der Sar laat je ook niet scoren. Dat is niet zijn sterkste kant. En ook van niet zijn verantwoordelijkheid. Ja. Als je goed je taken en je verantwoordelijkheden verdeelt, dat helpt ook om je goede mensen te houden. En ze te helpen beter te functioneren. Wie doet wat en hoeveel moeten ze precies doen? Want meten is weten. Hoe preciezer je het definieert, hoe beter mensen gaan scoren. We hebben daarvoor een hele mooie tool, de V-stoel. Maar het invullen daarvan, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Alleen al bepalen van de rollen die je daar hebt, daar gaat al heel veel tijd in zitten. Daar helpen we je natuurlijk ook heel graag mee. Ja, het belangrijkste is nog om te onthouden dat verantwoordelijkheid niet hetzelfde is als betrokkenheid. Want natuurlijk is iedereen in je bedrijf betrokken bij het einddoel, maar er kan maar één persoon verantwoordelijk zijn per resultaat. En dan is de rest een kwestie van trust the process en dan komt het wel goed. De vraag aan jullie is dus, hoe helder liggen de verantwoordelijkheden verdeeld in je organisatie? Download de V-stoel. Heb je nog problemen? Loop je ergens tegenaan? Bel ons gerust. We helpen je heel graag verder. Keep scaling!